van systeem naar ik.
Dat is een van mijn belangrijkste taken. Een schild vormen voor de organisatie tegen alle maatschappelijke en goed bedoelde politieke bemoeienis.
Zegt oud-politicus Alexander Pechtold als directeur van het CBR in Rijswijk. Hij bekijkt en ervaart Politiek Den Haag nu vanuit een uitvoeringsorganisatie en dat levert interessante inzichten op. Soms vanuit ogenschijnlijk kleine zaken als het bandenspanningslampje, maar ook vanuit een breder perspectief. Eva en Kees spreken hem op een kwartiertje rijden van het Binnenhof in de Plaspoelpolder.
Op het hoofdkantoor van het CBR in Rijswijk. Ik zit hier volgens mij al heel lang trouwens. Tenminste, het CBR in Rijswijk koppel ik altijd aan elkaar.
In Rijswijk wel, maar deze locatie, we hebben geloof ik 3-4 plekken in Rijswijk gehad. Ja.
Maar nu zitten jullie hier goed.
Ja.
Het is wel leuk, jullie zitten hier goed. Maar eigenlijk is de vraag, zit jij hier goed?
Ja, nu ruim 2 jaar. En dat was best een stap die ik niet zag aankomen.
Niemand, denk ik, in de omgeving ook.
Nee, ik stapte in oktober 2018 uit de politiek. Ik vond het na 25 jaar, waarvan de helft in Den Haag, wel weer eens mooi. En tijd voor een nieuwe generatie, zoals ik dat toen uitdrukte. Was best een zoektocht daarna. Want oud-politici, men staat niet 3 rijen dik voor je om te zeggen, kom eens bij ons. En ik wist eigenlijk ook helemaal niet zelf wat ik nou precies wilde. Had er ook niet zo over nagedacht, had het een beetje voor me uitgeschoven. Dus de ook wel noodzakelijke, ik zou bijna zeggen ontgifting, ging samen met ook een soort bewustwording, wat nu? En ik kwam al pratend met mensen erachter dat het sowieso wel weer in het publieke, maar of het nou echt in het openbaar bestuur, met alle dagelijkse aandacht, daar had ik mijn portie wel van gehad. En toen kwam ik erachter dat zoiets als het CBR, een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan, eigenlijk een hele leuke combinatie is van overheid, maatschappij en zeer mensgericht.
Ik hoor ontgiften en in de luwte eigenlijk. Ja. Hè? Dat is ook echt wel wat je zocht. Ook al wist je het nog niet precies.
Ja, in die politiek kom je terecht. Met een stapje, voor velen geldt het toch een beetje, je steekt op een afdelingsvergadering je vinger op en je zit dan wel in het plaatselijk bestuur, dan bij de volgende verkiezing in de gemeenteraad. Je steekt 2 keer je vinger op en je bent zomaar wethouder. En bij mij was het niet eens mijn vinger opsteken, maar dat anderen zeiden, nou dat is echt iets voor jou. En uiteindelijk tref je jezelf in Den Haag en ben je een soort buitencategorie bekende Nederlander met alles wat daarbij komt.
De leuke nooit, en de minder leuke kant.
Ja, ik zeg nooit het hoort erbij, ik zeg altijd het komt erbij.
Hoewel het wel ernstiger of meer is geworden, denk ik.
Ja, en daar denk ik nu, kijk, ik ben de 50 nu ruim gepasseerd, maar als ik zo de afgelopen 3 jaar, en met name dit jaar na de verkiezingen, het nieuws nu ook met grotere afstand volg, dan denk ik nog wel geregeld blij dat ik er niet meer tussen zit.
Nu noemde je het CBR ook een maatschappelijk betrokken en menselijke organisatie. Maar ja. Wist je dat al voordat je hieraan begon? Want ik mezelf
niet.
Nog even terughaal, denk ik, CBR, wat
nee,
is het?
Dat was ook de reactie van velen. En ik moet zeggen, toen ik werd benaderd door een headhunter, zou je willen solliciteren? En toen had ik even CBR. Ja, ik heb 5 keer over mijn rijbewijs gedaan, maar wat... En ik las allemaal ellende over ICT-problemen en wachtlijsten. Ik denk, nou ja, bij die ICT-problemen dan word ik niet echt vrolijk, maar toen ik me wat meer ging verdiepen in, maar waar is die organisatie dan in vastgelopen? Toen dacht ik, nou, dat heeft wel heel veel te maken met ook de relatie tot de politiek en het beleid op die ministeries. En al pratend en solliciterend tegelijk, kwam ik erachter dat het me weer een beetje deed denken aan datgene wat ik als wethouder vaak had. Dat je heel concreet voor mensen bezig bent. En dat een probleem wat maandag ontstaan is, best wel eens op vrijdag opgelost kan zijn. Nou, dat is in Den Haag nou niet altijd het geval.
Maar ik kan me wel voorstellen dat toch politiek besturen iets anders is als nou, bijna managen. Want dat is toch wat
totaal.
Hier meer nodig is, denk ik. Hè?
Totaal.
Vermoed ik althans dat meer de vraag is.
Ja, ik leer zelf ook nog heel veel. En dat heb ik ook open aangegeven. Ja, als je minister bent geweest, een burgemeester, ja, besturen, politiek besturen. Maar dat is wat anders dan managen en een ondernemingsraad en zorgen dat de salarissen gestort worden. En dat de klachtenprocedure netjes loopt. Dat zijn allemaal processen die je niet ziet als je in de politiek bezig bent.
Maar dat weerhield je niet ervan om te zeggen ik doe het niet.
Nee, omdat ik ook dacht van nou ja, als we nu al gaan denken ik kan alles, dat is ook niet leuk. Dus kijk of ik dit ook kan. En nou, de andere kant van de sollicitatie, de Raad van Toezicht, die zocht er, merkte niks, gaandeweg steeds meer iemand die voor het bedrijf wilde gaan staan. Die de trots weer een beetje terug wilde brengen. En die ook het lef had om de politiek te weerstaan. En dat is een van mijn belangrijkste taken. Een schild vormen voor de organisatie tegen alle maatschappelijke en goed bedoelde politieke bemoeienis.
En dat sprak je wel aan.
En dat vond ik leuk. En ik heb al eigenlijk sinds mijn komst hier gezegd dat ik nu pas zie hoe vaak goed bedoeld vanuit het beleid in de ministeries of vanuit de politiek er wordt meegedacht. Maar dat in zo'n organisatie als het CBR of het UWV of de Belastingdienst of noem al die honderden hebben we er in dit land van min of meer verzelfstandigde diensten. Vaak als een opdracht waar niet meer over nagedacht hoeft te worden, wordt opgevat. En vaak moet je juist wel erover nadenken. En ook soms durven te zeggen, nee, dat gaan wij niet doen.
Gebeurde dat dan niet?
Ja, daar zijn de verhoudingen niet naar. Hè. Het is de driehoek, de politiek. Nou, dat is alles wat rond het Binnenhof wordt bedacht en gedaan. Het beleid wat op de ministeries met honderden ambtenaren met de meest bijzondere specialisaties. Maar de uitvoering, dat is eigenlijk de derde poot naast politiek en beleid. De uitvoering in een organisatie als de mijne heeft eigenlijk heel weinig direct contact met dat politieke. En wordt ook eigenlijk niet geacht om heel zelfstandig over maatschappelijke thema's na te denken. Ik heb letterlijk een keer gehoord, dat is heel leuk dat je dat vindt. Maar jij leidt een uitvoeringsorganisatie. En toen heb ik het wat scherper gevraagd. Betekent dat ik op maandagochtend om 9:00 naar de telefoon moet gaan zitten kijken en wachten wat ik moet gaan doen?
Welke opdracht je krijgt?
Of zou het ook zo kunnen zijn dat ik zelf dingen signaleer in mijn organisatie of door de professionals die bij ons werken, krijg aangereikt waar ik wat mee wil? Nou, dat heeft al een paar keer tot interessante discussies geleid. En ik daarmee denk ik dat mijn benoeming, wat nog steeds een soort bijzonderheid is, want alle collega's die ik bij andere ZBO's of zo tegenkom, eigenlijk zit er geen enkele oud-politicus tussen. Ja, die kijken ook wel weer een beetje raar naar me, en in het begin misschien zelfs wantrouwend. Maar ik merk dat ik, los van ambassadeur, soms ook gewoon letterlijk een soort vertolker ben, hoe het werkt.
Omdat je de drie werelden, in ieder geval twee kanten kent.
Ik zie het nu ja, in een breder perspectief. En ook vanuit dus die hele andere kant, die uitvoering.
Dus meer politici naar de uitvoeringsorganisaties.
Nou ja, in ieder geval voor een werkbezoek. En dat is best moeilijk om ze hier te krijgen.
Nog steeds? Want je zou zeggen het afgelopen jaar, er is natuurlijk een hele enquêtecommissie geweest naar uitvoering. En we hebben natuurlijk de toeslagenaffaire en andere schandalen, waaruit ook elke keer blijkt, hey, die uitvoering en het beleid, dat loopt wel heel ver uit elkaar. Dus is dat nu niet makkelijker?
We hadden na de verkiezingen hadden we met eigenlijk de uitvoeringsdiensten van het ministerie INW, dus met Rijkswaterstaat, met de Rijksdienst Wegverkeer en met CBR, hadden we een dag georganiseerd. Kamerleden ophalen om 10:00 op het Binnenhof. In de bus vertelt iedere organisatie onderweg naar die organisatie wat er speelt. Dan even wat leuke dingen zien. Bij de RDW kan je allemaal mooie nieuwe snufjes rond auto's. Hier kan je even kijken hoe het in een lesauto is. Hadden we leuk georganiseerd. Ik dacht ook verfrissend bij deze tijd. De secretaris-generaal was ook pleitbezorger van laten we het zo doen. We hebben 3 herinneringen gestuurd. En de dag ervoor hebben we het gecanceld. Omdat er nog maar 1 medewerker van een eenmansfractie zou komen. Niet eens het Kamerlid.
En wat denk je dan?
Dan denk ik, was ik ook zo. Nou, als fractievoorzitter kan je niet naar alle uitnodigingen toe. Maar dan dacht ik wel, hoe zou de woordvoerder verkeer bij ons dat nou hebben gedaan? En ik wil dit niet zo kritisch over laten komen, want ik snap heel goed dat er
Het was vast een belangrijk spoeddebat of zo?
Ja, nee. Er was wel 3 weken daarna een algemeen overleg over het CBR. En daar werden vragen gesteld waarvan ik dacht, ach, die had ik je best kunnen beantwoorden. Ja. Ik vond het een mooie uitspraak van de voorzitter van de commissie, die André Bosman, oud-VVD-Kamerlid.
De uitvoeringsorganisaties, ja.
Naar de uitvoeringsorganisaties. En die heeft deze directie ook gehoord. Dus Jan-Jurgen Huizing en ik zijn daar naartoe geweest. En je hebt een mooi rapport geschreven, wat ook heel erg niet zozeer naar die uitvoeringsorganisaties wees, maar meer naar de politiek zelf. En in een interview zei hij, als ik moet kiezen tussen een jaar geen beleid of een jaar geen uitvoering, dan weet ik wel wat ik kies. En dat is veelzeggend.
Nou, zijn wij deze podcast begonnen eigenlijk, nou, deels ook vanuit deze motivatie zou ik willen zeggen, omdat de systemen, de wetten en de hypes ook, die daarbij horen natuurlijk. Het beleid en alle papieren en alle structuren en alle processen en alle regels en alle wetten, inmiddels toch vaak de goede uitvoering in de weg lijken te zitten.
Ja.
En de menselijke kant in de weg lijken te zitten.
Ja, de menselijke maat. Dus wij zijn echt aan het zoeken wat onze rol is. Want we zijn natuurlijk, het is een dure plicht. Hè? Je bent monopolist. Je kan niet bij een ander CBR langs. Dus je moet bij ons al die examens. En dat is niet alleen voor
maar
de auto.
Maar dat is ook riskant dus. In de zin van, als je monopolist bent, waarom zou je je best doen? Want mensen
dat
komen
kan,
toch
dat
wel.
Dat kan ontzettende bureaucratie met zich meebrengen. En wij hebben nu echt interessante discussies met onze collega's, waar de ruimte ligt voor hun professionaliteit. En je merkt dat eigenlijk koudwatervrees is.
Ja. Noem eens iets.
Nou ja, het theorie-examen is 1 dag verlopen. Dus ik ga niet rijden voor het praktijkexamen, want het is verlopen. Ja, maar we hadden corona. En weet je, pak die dag. Ja, maar dan 2. Want dat is terecht, hè? En 3 en 4 en 5. Nou ja, dan gaan we dan weer een nieuw regeltje maken. Dat we na corona het theorie-examen of tijdens corona het een paar maanden langer geldig maken. Het zit hem daarin. Maar een hele interessante discussie bij het CBR is het bandenspanningslampje.
Pardon?
Ja, het bandenspanningslampje. Mag je gaan rijden als het bandenspanningslampje brandt?
Ik heb geen idee.
Nee.
Vermoed van niet.
Dat is een heel veel voorkomend
lampje. Oh ja.
Ja, en dat lampje kan zomaar branden. En soms is het alleen het kapotte lampje en helemaal niks met de bandenspanningslampje. Ja. En ga je nou een heel duur, schaars examen officieel stilleggen omdat er een lampje brandt? Ik maak het expres heel erg klein. Maar collega's hebben erg behoefte aan
helderheid.
Terwijl wij proberen te zeggen, blijf logisch nadenken. Wat zou je thuis doen? Wat als de ruitenwisser kapot is? Ja, kan er dan niet een regel voor komen? En dus dan komt er een lesoot voor met een kapotte ruitenwisser. Ja, weet je, als het de derde keer die week is bij dezelfde opleider, dan kan je een keer zeggen, nee, nou is het afgelopen. Nou stuur ik je gewoon met je klant naar huis toe. Maar als je ziet dat het 30 graden is, dat er geen enkele ruitenwisser nodig is en dat per ongeluk dat ding kapot is, ga dan toch gewoon rijden. Durf dan zelf. En wij proberen als directie ze te overtuigen door te zeggen, ieder besluit wat jullie nemen, wat je op dat moment hebt afgewogen en met terugwerkende kracht aan ons kan verklaren, zullen wij altijd steunen. Al blijkt het fout te zijn, al blijkt er van allemaal gevolgen te zijn, als je op dat moment, met de kennis die je ook toen had van die problematiek, een keuze hebt gemaakt, dan steunen we je. Want jij bent de professional. En dat geldt voor onze artsen die medische dossiers beoordelen. Dat geldt voor onze examinatoren die in die auto's zitten. Dat geldt voor de mensen die de theorie-examens begeleiden.
Heb jij dat ingebracht?
We zijn het nu er steeds meer aan het inbrengen. En ik heb mezelf de opdracht gegeven om daar gewoon heel veel aandacht aan te besteden. Heel veel klachtenbrieven lees ik zelf. En vaak krijg ik door, ja, het is de regel. En soms zeg ik, nou, en ik vind dat toch anders moet.
En toch, nou, die steun is natuurlijk heel belangrijk, omdat ook echt zo te voelen. En het moet ook in de praktijk dan waargemaakt worden, lijkt mij.
Je krijgt ook een andere naam, hè? Wij zijn nu uitvoeringsorganisatie. We zijn dienstverlener. Alleen al in dat woord zit een andere richting. Uitvoering betekent dat je met de wetten in je hand naar de samenleving kijkt. Ja. Je voert iets uit, wetten. Een dienstverlener gaat tussen de wensen van je klanten instaan en kijken of dat past in de wet en regelgeving. Maar ik heb al heel vroeg thuis geleerd, wetten en regels zijn er voor ons en niet andersom. Dus als het je niet bevalt en je denkt het is achterhaald of het zou ook anders kunnen, dan ga je de discussie over die regel aan.
Nou, even misschien een beetje flauw, maar jij zit in een positie en hebt ook in een positie gezeten waarin dat misschien wat makkelijker is dan wanneer je ook letterlijk in die uitvoering, zeg ik dan maar even, als dienstverlener weliswaar, zit. Dus het lef hebben, de moed om het te doen,
ja,
is nog best lastig, denk ik.
Ben ik me zeer van bewust. Ik bedoel, ja, mensen kennen mij, verwachten wat van mij.
Ik kan een potje breken misschien.
Hebben een potje breken. Is misschien bang dat ik het heel snel hogerop kan vinden. Dus ja, maar ik heb mezelf de taak gegeven om er geen misbruik van te maken, maar wel gezond gebruik. En dan is het handig als je de minister met 06-nummer en al in je telefoon hebt. Als het een keer moet om te escaleren.
Want daar ben je dan ook niet bang voor?
Nee.
Is dat wel eens gebeurd?
Of... Ja, een aantal keren. Ja. Rond het hele coronabeleid. In het begin was het echt zoeken. Ja, en dan kreeg ik te horen, je moet 1,5 meter. Nou, ga er maar aan staan in een auto. Wat gaan we doen? Dus wij hebben al vrij snel bedacht, wij gaan mondkapjes verplicht stellen. Ja, dat mag niet van VWS.
Hoezo niet?
Dat was in de tijd van de schaarste. Dus wij mochten niet zelfstandig mondkapjes inslaan. Hadden we al lang gedaan. Beetje bestuurlijk ongehoorzaam. Wij dachten, voordat de hype komt, kopen we er alvast 100.000. Dus die hadden we lekker liggen.
In China, niet via Seward,
Nee. Gewoon via de goede kanalen. Dus dan, ja, steek je dan je nek uit, ben je proactief. Je komt vooral op voor de gezondheid van je collega's en je klanten. Want in principe zijn wij een superspreader met 56 locaties in het land en iedere examinator die 45 verschillende mensen per week ziet. Dus wij zeiden, wij gaan mondkapjes doen. Nou, toen werd er gezegd vanuit het ministerie mag niet. Ik zei, nou, dan wordt de keus heel zwart-wit. Dan gaan we dicht.
En dat hielp.
En toen bleven we open met mondkapjes. En ik probeer het niet als een soort heldendaad, maar je moet dan echt ook voor je organisatie gaan staan. En uiteindelijk is mondkapjes gewoon eigenlijk standaard geworden. Maar dat was in het begin. Nee, die waren alleen voor de zorg bedoeld.
Heb je nog meer hindernissen waar je tegenaan loopt of mee worstelt misschien ook wel, als het gaat om het systeem en de regels en de wetgeving?
Dat je op een eilandje zit. Want je bent een uitvoeringsorganisatie. Dus je taak is zo groot als je blikveld direct om je heen. Maar wat nou, als je ziet dat is het rijbewijs ook niet een ongelooflijk belangrijke startkwalificatie voor laagopgeleide. Vroeger, iedere knul die uit het leger kwam, had groot rijbewijs. Prachtig voor iemand met een lage opleiding om op de arbeidsmarkt breed inzetbaar te zijn.
Maar dat leger hebben we niet meer op die manier. Nee.
Maar dat hebben we niet meer. Dus ik gooide een keer op, naïef als ik was. Jongens, de lagere school, het fietsdiploma. De middelbare school, het theorie-examen voor de B. Dat scheelt de lagere inkomens ongelooflijk veel geld. Je kan het gestructureerd aanpakken, net zoals vroeger in het leger. Het is nu man en vrouw. En je zorgt met name voor mensen met een kleine portemonnee dat ze in hun startkwalificatie een veel grotere verbreding hebben. Maar ja, dan moet je gaan praten met het onderwijs. Dan moet je gaan praten met weet ik veel wie allemaal niet. Wij kennen helemaal niemand bij het ministerie van Onderwijs.
Nou ja. Jij wel.
Ik wel. Maar dat is niet deze organisatie. Terwijl het een exameninstituut is niet gelieerd aan het ministerie van Onderwijs. Dus onderwijskundige vernieuwingen en concepten komen niet automatisch bij ons.
Wat is daarvoor nodig om dat wel voor elkaar te krijgen?
Minder vanuit dus de verdeling die we in Den Haag hebben gemaakt, denk. Maar meer denken vanuit de wensen van mensen.
En wat is dan jouw manier? Want je wil dit wel.
Gewoon bellen. En zorgen dat ze wel aan tafel gaan zitten.
Maar hoe zorg jij daarvoor? Wat is nou specifiek van jou? Want nou, we gaan langzaam naar je talent toe, hè? Dus ik ben
kijk, als algemeen directeur, en ik pik altijd de grap van Mark Rutte, die zegt altijd, ik ben minister van algemene zaken, maar daarmee niet van alle zaken. Nou, zo ben ik ook algemeen directeur. Maar de rol naar buiten toe, ideeën van buiten naar binnen krijgen, dat is ontzettend leuk.
Maar nog even voordat ik het woord aan Kees ga geven. Wat is dan, je zegt ga bellen, ga praten. Dat is, en je kent veel mensen en je stapt over al die grenzen heen, zeg maar.
Enthousiasmeren, proces bewaken en veel bellen en koffie drinken.
Heel veel input voor jou, Kees.
Dankjewel. Mijn talent is verhelderen.
Oké. Okay.
Dus ik ga proberen om jouw talent, dat is de beste versie van je zijn, ook zo in één woord of in een kort zinnetje te vangen. En Eva vroeg er al naar, wat is je manier? Dus ik heb een aantal dingen uit het gesprek tot nu toe opgepikt.
Ja.
Waar ik eigenlijk zou willen inzoomen op microniveau. Wat is je manier? Hoe heb je dat gedaan? Hè?
Ik dacht dat ik al behoorlijk in de details zat, maar dwing me maar nog wat verder achter de komma te gaan.
Nou, wat ik tot nu toe heb gehoord is dat jij dus heel veel professionele bagage hebt. En ik zoek de mens daaronder, van nature.
Ja.
He, dus we zitten goed als we de Alexander van vandaag dezelfde is als de Alexander toen je 8 jaar was, of 4 jaar was, of 12 jaar was.
Nou, dat is wel een tocht geweest, hoor. Ja. Want ik was een heel bescheiden, eigenlijk eerder teruggetrokken, misschien zelfs zou je durven zeggen, Einzelgänger als tiener. En dankzij schooltoneel heb ik me durven leren uiten. En nadat ik een keer op mijn 16e door 3 knullen in elkaar was gemapt, wist ik ook dat ik het niet van mijn fysieke kracht moest hebben. Maar dat ik kennelijk verbaal wel mijn mannetje stond. Ja, en in het leven is het toch zoeken naar zorgen dat je niet kwetsbaar te veel bent op je zwakheden. Maar je moet natuurlijk datgene waar je merkt je goed in bent, proberen uit te vergroten.
Ja, dat hadden wij ook kunnen zeggen. En dat is daar ergens ook ontstaan, hè? Dus je was verbaal bekwaam.
Ja.
Ben je dat ook gaan benutten?
Ja,
op een natuurlijke manier, hoor. Dus het is even met het, dat je terug kan kijken.
Via schooltoneel en een studentenvereniging, waar dan opeens iedereen naar je kijkt en zegt, hè, in mijn jaarclub in Leiden, nou, daar moest iemand de prezes van worden. En eigenlijk zonder ambitie werd ik dat. En dat zijn de eerste signalen dat je denkt, ja, waarom kijken nou anderen naar mij? Om dan kennelijk leiding aan 20 van die knullen te geven.
En wat denk je? Wat is het antwoord?
Omdat er een paar zaken in mijn opvoeding zitten die vrij dominant zijn geweest. Ik zeg altijd, ik heb 3 levenslessen van mijn ouders meegekregen. Ik maak ze natuurlijk na zoveel jaar een beetje wat meer verkoopbaar. Maar ze zijn wel alle 3 echt. 1 is tegen mijn broer en mij, jullie zijn geen schuwe apen. En schuwe apen betekent als je ergens binnenkomt, dan hoef je niet zozeer met je borst vooruit te lopen. Maar je bent er wel.
Ja.
En je begeeft je in een gezelschap en je voelt daar verantwoordelijkheid voor.
Ja.
Dus als er ook een ongemakkelijke situatie in een discussie is, dan staan de meeste mensen een beetje te kijken van wat moet ik nou doen? En dan probeer ik er een beetje lucht in te brengen of wat dan ook. Maar je bent actief, dus geen schuwe apen. 2, ik noemde hem zojuist al. De regels zijn er voor ons en wij zijn er niet voor.
Ja,
die
had ik al gehoord. Ja.
Dus daar denk kritisch na over. Over waar. Ga niet. Je denk niet dat alles ooit allemaal zo was en dus zo moet. Hè? Of het nou een wetboek. Ik had laatst een hele discussie met juristen. Zeg ik, ja, maar die wet was 20 jaar geleden toch ook anders. Dus hoezo is de wet de wet? Als de wet niet meer functioneert, dan gaan we de wet aanpassen. En 3, kennis is macht. Maar kennissen zijn machtiger.
Die had ik nog nooit gehoord. Dus dat sluit aan bij jouw laatste punt van daar straks. Connecties, koffie drinken.
Ja, verbinden. Verbinden.
Ja. En als we daar nou, heb je een recent voorbeeld dat jij koffie dronk?
Ik denk
echt heel actueel, hoor. Heel erg.
Ja, nou ja, van de week heb ik de hoogste baas van de politie gebeld. Henk van Essen. En ik vroeg hem, ben jij ervan bewust dat wij de cursussen geven voor mensen die met alcohol of drugs of slecht rijgedrag in het verkeer door jouw mensen het rijbewijs wordt ontnomen? Ja, dat wist hij. Ik zei, nou, ik kijk naar die cijfers en ik ben er niet helemaal tevreden mee. Het zijn er vrij weinig. En met name rond gedrag, dus bumperkleven, rechtsinhalen, zijn er eigenlijk maar heel weinig.
En jouw eerste, als ik even mag onderbreken, Alexander, jouw eerste zinnetje was, ben jij er bewust van dat?
Ja, als mede-organisatie, hè, wij samen zijn schakeltjes binnen de verkeersveiligheid, zijn politiemensen, onze examinatoren.
En wat zegt hij dan? Werkt zo'n opening?
Ja, want hij zei op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet wie mijn portefeuillehouder is. Ik zei, nou, dan denk ik, dus hij gaf het zelf toe, Dat staat bij mij niet goed op mijn netvlies.
Maak je dat vaker mee? Dat mensen dus zo'n soort reactie hebben als jij begint? Van, oh.
Je moet altijd even kijken, ik ken hem. Dus dan, je moet even wel van, als ik iemand niet ken, dan pak ik dat iets anders aan. Maar in dit geval dacht ik met de deur in huis, omdat ik ook echt bij hem op zijn netvlies wilde hebben. 1500 meldingen van slecht rijgedrag vind ik op een jaarbasis. Ik zou bijna zeggen, ik zie ze zelf rijden. Dus
moeten er meer zijn.
En dan is het even op ons niveau aftikken, probleem vaststellen, ook allebei urgentiegevoel, ja of nee. Want stel dat hij denkt, oh, wat moet ik met dat CBR? Ja, dan moet ik ook even denken, nou, dan gaan we dat anders doen. Maar het was allebei tegelijk, ja, gaan we doen. Laten we een afspraak maken voor onze specialisten. En laten we samen kijken of het anders kan. Nou, heel kort, het was 5 minuten. Komt waarschijnlijk wel weer een jaar werk uit voort, maar
ja,
dat is mijn taak.
Ja. Ik wil een paar woorden je voorleggen. Mm-hmm. Kijken of het in die richting zit. Of dat zelfs een woord eruit springt.
Ja.
En ik heb nog een tweede optie. Zitten we goed in de richting tot uiting brengen, bewust maken,
ja,
op het netvlies brengen?
Ja, ik ben echt beeldend. Alles bij mij is in beelden.
Dus dan is die laatste de beste?
Ja. Ja. In iedere discussie, maar dat heb ik ook in de politiek geleerd, ik ben niet dyslectisch, maar als ik woorden niet zie, dan betekenen ze voor mij niks. Als ik vroeger als minister zo speeches moest houden, dan zei ik, ik zie niks. Het zijn allemaal gevoelens en ik wil beelden. Ik wil dat mensen het beet kunnen pakken.
Ja, en ik stel me dan voor dat het ook met jouw collega van de politie dus gebeurde. Hè? Die kreeg dat op zijn netvlies.
Ja. Ja.
Hou vast. Want wat me nog interesseert is, ik hoor jou veel over anders kijken. Zoals het was, hoeft het niet te blijven. Mm-hmm. Kan je dat er nog eens aan koppelen? Op het netvlies brengen en dan met deze specifieke richting eraan?
Als ik dan het weer even op het CBR betrekking heb. Ja, ik weet niet of ik je goed begrijp, maar dan.
Nee, dus op woordniveau, hoor. Wie ben jij, zeg maar? Dus jij kan op het netvlies brengen?
Ja.
Heeft dat nou altijd zo'n, kijk er ook eens anders naar, kwaliteit?
Ja, dat zit er wel in. Het is vaak verrassen. Het is zorgen dat het tot de verbeelding spreekt.
Ah.
Weer beeld.
Ja, maar ik vind op woordniveau vind ik deze dus nog beter.
Ja.
Tot de verbeelding spreken.
Ja.
En laten spreken.
Ja.
Als een soort op het netvlies brengen met een twist.
Wat ik zo leuk vind is tot verbeelding spreken. Is dat zowel jouw beeld denken,
ja,
als het spreken, zeker, waar je heel goed in
voilà
bent.
Ja, ik denk dat, ja.
Dan stellen we bij deze vast dat het talent van Alexander Pechtold is. Tot de verbeelding spreken.
Ik vind het prachtig. Ja, dank.
Graag gedaan.
En wat kan je daar nou mee?
Nou, het maakt je. Kijk, sommige dingen doe je zonder ooit over nagedacht te hebben. Mensen hebben mij wel eens gezegd, je hebt die of die bestuurstijl. Of je bent zo. Dan denk ik, nou, ik heb er nog nooit een boek over gelezen. En nog geen cursus gevolgd. Maar je komt op een gegeven moment wel erachter dat er patronen in zitten waarvan je merkt, het een werkt wel, het ander werkt niet. Nou, en ik merkte gewoon dat beeldtaal, tot de verbeelding spreken, gewoon sneller helpt.
Ja. Ja, nee, want dat vond ik een interessant zinnetje, hè, dat jij zei, ik ben dit gaan doen, want ik kan nog niet alles of ik wil nog niet alles kunnen.
Ja.
Is dit ook wat je meenam? Dat je nu met terugwerkende kracht kan zeggen, dat was eigenlijk mijn kwaliteit, waardoor ik in Leiden gevraagd werd als prezes, waardoor ik zo snel minister werd.
Ja.
En dat leg ik hier nu ook in mijn algemeen directeurschap.
Eigenlijk wel, ik denk het wel, ja. Ja. Nee, dat als ik weer even terug naar, hè, geen schuwe aap. Ik rek de regels op als het moet. En ja, ik zorg dat ik mensen inzet. En ik probeer het zelf zo aantrekkelijk mogelijk te brengen, waardoor mensen het ook onthouden.
Ja.
Beeld is ook veel makkelijker te onthouden dan allemaal begrippen.
Nee, dit is ook voor ons de waarde van talenten. Dat je een houvast hebt, ongeacht welke rol, taak, klus, setting op je pad komt.
Want dat ik zal niet zeggen dat het een trucje is, maar het is wel een constante in mijn werk.
Nou, ik hoop dat je het dus als kind eigenlijk ook al deed. Hè? Dat het dus helemaal geen trucje is, dat het je natuur is.
Dat zou goed kunnen.
En natuurlijk kan je daarin bekwamen en dan kan je skills aan koppelen en ook nog een beetje opportunisme mee om leren gaan.
Ja.
Maar hopelijk is de bron...
Die is origineel. Ja.
Voilà.
Ja.
Anders kan het niet je talent zijn.
Nee, nee, anders is het niet je... Het is ook je
natuurlijke
talent.
Ja.
Waar je in bekwaamd hebt.
Klopt. Maar dat is... Want sommige mensen denken dan dat... In de politiek is het altijd een hele nare eigenschap dat je wordt nooit aangevallen op je zwaktes, maar je wordt aangevallen op je kracht. Want iemands kracht afbreken heeft electoraal natuurlijk veel meer zin dan de zwaktes nog eens benadrukken, want die heeft iedereen al gezien. Dus over mij werd altijd gezegd, ja, die is zo leuk in het debat met van die interessante one-liners. Dan zei ik altijd, ja, maar voor een one-liner is gedegen studie nodig.
Ja. Ja, en kennissen.
Yep. Dus ik heb wel eens het gevoel gehad van... ja, politiek is een beetje ouwe hoeren, om het maar letterlijk te zeggen. Nee, het is ook stemgebruik. Het is intonatie. Het is met beelden spreken. Het is versnellen wanneer je praat.
Ja, dus je bent ook dramaturgisch zelf sterk.
Ja. 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 Eigenlijk toen ik merkte... Ik ben 5 jaar lang veilingmeester geweest. En ik merkte eigenlijk dat ik heel veel aangeleerde... Dat waren wel trucs. Zoals bijvoorbeeld 3 uur lang kunnen blijven praten. Nou, dat kunnen alleen veilingmeesters en voetbalverslaggevers. Je merkt, ik gebruik weer een beeld. Dat vergt een bepaalde ademhalingstechniek. Anders ben je na een half uur gewoon hees.
Voor de luisteraars, want nu jij het zegt. Je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd.
Ja.
Was dat ook de schilderkunst toevallig?
Ja. Nee, het is beeldend. Alles met beelden. Ik heb eerst rechten geprobeerd. Nou, dat was na 4 maanden was dat wel duidelijk dat ik in die boeken verzoop.
Ja. Nee, we zitten goed. Hè? Ja, we kunnen toen naar een afronding.
We zitten heel goed. Nog 1 dingetje. Want dat denk ik natuurlijk toch heel veel mensen. Is leuk hoor, Alexander Pechtold, CBR. Hij is er misschien nu al langer dan we hadden gedacht.
Ja.
Maar er komt ooit toch een nieuw kabinet.
Ja.
En zien we hem daar dan toch weer terug?
Nee.
Dank.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Tot de verbeelding spreken. Het zat er als kind al in. Van nature. Volgende keer weer een nieuw talent in.
Van systeem naar ik.